Ik vind het fijn dat we met zoveel mensen zijn. En ik heb deze week, toen ik me aan het voorbereiden was voor deze avond, toen schreef ik op Goede Vrijdag. Heer, ik wil graag iets schrijven over u als leidende God. Gewoon recht uit mijn hart. Dank u voor uw genade. En ik wil heel graag met jullie terugkijken op het leven van Christus, op het leven van de Heer Jezus. Ik heb eigenlijk deze overdenking zo gemaakt dat ik en geschreven en gebeden, alsof God, zeg maar, tafereel bekijkt vanuit de hemel naar zijn zoon, over het leven van zijn zoon. Ik realiseerde me net dat als je op een begrafenis bent, dat je vaak hoort dat mensen terugkijken op het leven van iemand. En als het een gelovige is, dan gaat het ook over de toekomst. Maar ik wil zo op deze manier even echt terugkijken op het leven van de Heer Jezus. En ik wil jullie een tekst lezen. Ik laat niks projecteren, maar ik lees de tekst uit Hebreeën 2, vers 10. Dat zegt, want het paste hem, dat is de Heer God, het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de heilsman van hun zaligheid, door lijden zou heiligen. Het paste. Dat betekent eigenlijk, het was een goddelijke noodzaak. En ik wil zo even kort met jullie bidden. Vader, we willen zo even terugkijken, een moment kijken naar het leven van uw Zoon Jezus Christus. Maar we proberen dat ook te doen vanuit het perspectief van u. En we bidden zo dat het ons hart zal raken. Ik bid zo dat het echt ons diep hart zal raken, zoals het mij raakte deze week. Dat ik voor u neerknielde en huilde. En ik wil u zo danken dat we in dat perspectief steeds weer opnieuw van die eerste dag van de week van de opstanding steeds mogen preken. En toch, als ik denk aan de discipelen, de ontreddering, zij wisten dat niet. Alhoewel Jezus dat vaak had gezegd, ook in het Oude Testament was voorzegd dat hij zou opstaan uit de doden, was er toch die diepe nood. Wij kijken terug met een diepe hoop, met een enorme genade. Maar we willen nu een moment kennen om te kijken naar het leven van uw Zoon Jezus Christus, totdat hij gekruisigd werd. Wilt u ons daarin echt zegenen? In Jezus' naam. Amen. Het verhaal van het lijden van Jezus Christus begint eigenlijk op het moment dat hij geboren wordt. Hij is gewikkeld in doeken en er is geen plaats, staat er in de Bijbel. Er was geen plaats voor hem. En er werd een voederbak, die werd eigenlijk gevonden en daar werd hij ingelegd. En toen dacht ik ook, nadat ik het evangelie was aan lezen, alles wat er toen gebeurde, toen dacht ik bij mezelf, wat zal er door de Heer Jezus eigenlijk zijn heen gegaan, toen hij ging beseffen dat er op het moment van zijn geboorte, dat er alle kinderen onder de 2 jaar in Bethlehem en in de hele omgeving werden omgebracht. Dat er, zoals er staat in Jeremia geschreven stond, dat er een geklaag en een gejammer en veel gekerm zou zijn. En Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet getroost worden omdat de kinderen dan niet meer waren. Wat moet het zijn geweest ook voor hem als hij terugkijkt en het beseft in de jaren van verstand gekomen zijn. Die vlucht naar Egypte en dan op een gegeven moment gaat hij beseffen wat mensen over zijn moeder vertellen. Dat zij in verwachting was dat ze een immorele vrouw is. En dat ze al, voordat ze natuurlijk was, in verwachting was, en zelfs in verwachting was, niet van de verloofde, niet van Jozef. Jozef was niet zijn vader. Hij wist dat door de ziel van zijn moeder, dat daar een zwaard zou heen gaan. Je ziet ook nergens dat hij populair is. Je ziet nergens in de schrift dat er meisjes zijn die gefascineerd zijn van hem. En ik moest er ook zo aan denken dat wij soms een beeld hebben van hem wat niet in overeenstemming komt met hetgene wat er geschreven staat. Er wordt vaak wordt er iets afgebeeld, worden er foto's, of een beeld van hem wordt er gevormd, van schilderijen of van beeldhouwwerken. Maar ik moest denken aan Jesaja 53, vers 2, waar staat dat hij zijn gestalte had nog glorie. Dat hij een gestalte had nog, wat nog luisteren, nog glorie had. En wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Zo zag hij uit. Geen glorie, geen luister. Hij werd aangekondigd door zijn neef. Eigenlijk ook een hele vreemde vogel. Iemand die met kamelenharen, die kamelenhuid zo droeg, die leefde in van wilde honing en springkanen. En deze man, zijn neef Johannes de Doper, kondigde hem aan als dat er iemand zou komen na hem die groter was als hemzelf. En dan staat hij in de Jordaan en dan op een gegeven moment staat daar de Heer Jezus. En dan weigert hij hem te dopen. Zal ik u dopen? En dan zegt Jezus, het past me om de gerechtigheid zo te vervullen. En dan ziet Jezus ook wat met zijn neef gebeurt. Dat er een enorme prijs betaald moet worden voor zijn geloof. Johannes de Doper, die vanuit de gevangenis eigenlijk zegt, bent u de Messias? En dan hoort hij in de gevangenis dat er doden worden opgewekt, dat er mensen worden genezen, dat er wonderen gebeuren. En Jezus wist dat hij in de gevangenis was. En zijn neef die wordt onthoofd. En welk lijden en verdriet bracht dat bij hem teweeg. Terwijl hij de macht had dit te verhinderen, deed hij dat niet. Hij werd in de woestijn gedreven, 40 dagen werd hij verzocht. En hij kon alle koninkrijken krijgen met alle heerlijkheid, zonder het kruis, zonder de pijn, zonder bespuugd te worden, zonder het lijden wat voor hem lag. De prijs was om de Satan te aanbidden. Maar alles wat nog voor hem was, en ook die hoge prijs die hij zou moeten betalen, koos hij ervoor om alleen God, alleen zijn Vader te aanbidden en te dienen. Zijn bediening begon en de mensen uit zijn geboortedorp verloren het vertrouwen. In Markus 6, vers 2 en 3 staat dat ze zeggen, als hij het evangelie verkondigt in de stad van zijn vader, waar heeft hij deze dingen vandaan? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozef en van Judas en van Simon? En zijn zusters niet bij ons? En ze namen aanstoot aan hem. Zijn broers geloofden niet in hem. Johannes 7, vers 5. Steeds weer die roddel, die minachting. Sommigen zeiden dat hij goed was. Anderen zeiden nee, hij misleidt menigte. En dan staat er in Markus 5 dat hij iemand genas die bezeten was. Deze man die was tussen de graven, leefde dag en nacht tussen de graven en hij sloeg zichzelf met stenen en Jezus bevrijdt hem. En toen de menigte dat hoorde in die stad, kwamen ze kijken en ze zagen die bezetene zitten, gekleed en goed bij verstand. En iedereen die dat gezien had, wat er gebeurde, dat er een legioen boze geesten in die varkens waren ingetrokken. En daarna had die kudde zich in de diepte van de zee gestort. En de reactie van deze mensen was, ze begonnen hem te smeken uit hun gebied weg te gaan. Zijn goedheid maakte mensen bang. Voor de Hoge Raad was het duidelijk, deze man moest dood. Als hij echt een profeet was, dan zou hij zich niet met tollenaars en met hoeren, met het schuim van de toenmalige maatschappij, ophouden. En na de opwekking van Lazarus was er geen houden meer aan. Eén vrouw, de zus van Lazarus, die begreep wat er gebeurde. Ze had zo ontzettend veel verdriet van het overlijden van haar broer. En ze had een enorme vreugde toen ze zag dat haar broer werd opgewekt uit de dood. En 6 dagen voordat Pascha zou zijn, 5 dagen voordat hij zou sterven, werd hij gezalfd met olie door de zus van Lazarus, Maria. En als Judas dat ziet, dan zegt hij: die kostbare olie, die hadden we kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. En dan openbaart Jezus het motief waarom dat Maria hem zalfde. Hij zegt: laat haar begaan. Zij heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Het was Maria. Ik denk ook dat zij de enige was dat ze wist wat er zou gaan gebeuren. Zij had aan het graf gestaan van haar broer. Ze had gezien dat hij werd opgewekt. En toen werd ze haar duidelijk: dit gaat met hem gebeuren. Dit gaat met hem gebeuren. En ze zalft hem met het oog op die begrafenis. Dan de laatste maaltijd, laatste Pascha, met vrienden, één zou hem verraden, alle zouden hem verlaten, de hof van Gethsemane, bloed vloeide op de aarde. De beker van Gods toorn over de zonde wordt hem aangereikt. Vader, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij gaat terug. Hij heeft gevraagd: waak met mij. Maar zijn vrienden zijn in slaap gevallen. Dan komen ze. De hel breekt los. De torens die God als steek had gegeven om de rebellie op de aarde te vervloeken, daarvan wordt een doornenkroon gemaakt. Hij wordt geblinddoekt. Hij wordt omgedraaid. Hij wordt geslagen. En er wordt gezegd: profeteer nu wie je geslagen heeft. Dan maken ze hem los. Laat hem zelf maar zijn kruis sjouwen. Hij voelt zich smerig om zijn vader zo onder ogen te komen. Alle smerigheid, alle bedrog, alle roddel, elke moord, alle zonde wordt hem op hem gelegd. En de vader verlaat hem. De totale woede, de toren, dat totale oordeel van de vader tegen alle mensheid komt tot uitbarsting en treft één enkele persoon, zijn zoon, het lijden van God. Zijn zoon, zijn enige geborene, zijn oogappel, zijn troetelkind. Vader, vader, waarom hebt gij me verlaten? Maar de hemel antwoordt niet. De zoon kijkt naar de vader, maar deze reikt hem geen hand toe en wil hem ook geen hand toereiken. Tweeduizend jaar voor deze gebeurtenis vraagt de vader in de hemel aan een andere vader, Abraham: neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land en offer hem daar als een brandoffer. Abraham neemt zijn zoon, legt hem op het altaar. Hij neemt een mes, hij strekt zijn hand uit om te slachten. En dan komt de vader, die komt tussen beiden. En hij geeft hem een ram. om in plaats van zijn zoon. 2000 jaar later neemt weer een vader zijn zoon, de enige. De enige die hij lief heeft. Hij legt hem op het altaar. Hij neemt een mes. Hij strekt zijn hand uit om te slachten. En niemand komt tussen beiden. De vader verwierp de zoon waarvan hij zo ontzettend hield. De vader aanvaardde het offer voor de zonde en zijn toorn is gestild. Er was vrede. De verlossing was voltooid. Gerechtigheid was geschied. God legt het mes neer. En dat is degene die u roept om te komen tot deze zoon. Deze God die zo geleden heeft, roept in zijn gemeenschap om ons in die gemeenschap met zijn enige geborene, zijn geliefde te brengen. Ik was zo diep ontroerd toen ik zo door de evangelie ging en dat ik zei, God, deze God heeft mij lief, heeft u lief. Ik wil zo even stil zijn met u. Het heeft mezelf zeer erg ontroerd toen ik zo door de evangelie ging en keek naar het lijden van Christus vanaf het moment dat hij geboren werd. Laten we zo even stil zijn. En als u een gebed heeft, dan mag u dat gewoon in alle stilte in uw hart bidden. Of hardop, zodat we zo samen echt hem naderen. En dat we zo dadelijk dan samen het brood breken en die beker drinken en hem gedenken.